Goedemiddag, broeders en zusters. Van harte welkom hier in de kerk. Fijn dat we elkaar kunnen ontmoeten hier in het gebouw. Ook een hartelijk welkom aan u die op een andere manier met ons verbonden bent, met ons meeluistert en meeviert. En we wensen elkaar een heel gezegende dienst toe. Het thema voor deze dienst is voor niemand bang. Over Psalm 56 gaat het. Ik had het al voor mijn vakantie ingeleverd. En toen tijdens mijn vakantie kwam dat bericht uit Oekraïne. Denk, voor niemand bang, dreiging. Nou, daar gaat het wel over in Psalm 56. Dus we zullen daar vanmiddag ook nog samen wat bij stilstaan. Zullen we beginnen met een loflied op God. Gezang 434, vers 1 en 2. Lof zij de Heer. We lezen vanmiddag Psalm 56. Voor de koorleider, op de wijs van een roerloze duif in de verte, van David een stil gebed toen de Filistijnen hem in Gat hadden gegrepen. Wees mij genadig, God, want ze bedreigen mij. De hele dag bestoken en bestrijden ze mij. Mijn tegenstanders bedreigen mij heel de dag en bestrijden mij vanuit hun hoge vesting. In mijn bangste uur vertrouw ik op u. Op God, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik, angst ken ik niet. Wat kan een sterveling mij aandoen? Hun woorden krenken mij de hele dag. Tegen mij zijn hun boze plannen gericht. Ze wachten hun kans af en bespieden mijn gangen, loerend op mijn leven. Gaan zij hun straf ontlopen? Toon uw toorn, God, en sla dat volk neer. Mijn omzwervingen hebt u opgetekend. Vang mijn tranen op in uw kruik. Staat het niet alles in uw boek? In het uur dat ik u aanroep, wijken mijn vijanden, want dit weet ik, God staat mij terzijde. Op God wiens woord ik prijs, op de Heer wiens woord ik prijs, op God vertrouw ik, angst ken ik niet. Wat kan een mens mij aandoen? Aan u, God, heb ik geloften gedaan. Met dankoffers wil ik u betalen. U hebt mijn leven aan de dood ontrukt, mijn voet voor struikelen behoed. Nu kan ik wandelen onder Gods hoede in het licht van het leven. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, op de Olijfberg in Israël staat een klein kerkje. En het heet Dominus Vlevit. De Heer huilt, betekent dat. Het gebouw staat ongeveer op de plek waar Jezus huilde toen hij de verwoesting van Jeruzalem voorzag. De Romeinen zouden komen, de stad met haar inwoners kort en klein slaan. En inderdaad, zo'n 40 jaar later is dat ook gebeurd. Jezus wist het en hij huilt erom. Het kerkje dat op die plaats is gebouwd, heeft de vorm van een traan. En op de vier hoeken staan tranenkruikjes. En eenmaal binnen, als je dan door het raam naar buiten kijkt en je ziet de stad Jeruzalem liggen, dan zie je ook zo'n tranenkruikje. U ziet hem daar op het plaatje in dat stukje blauw in het midden van de afbeelding met een traan erboven. En dat beeld komt uit Psalm 56. Beeld van God die onze tranen kent, want hij bewaart de tranen van de gelovigen in zijn kruik. Nou, daarover straks meer. Maar nu even naar de psalm zelf. Een miktam van David staat erboven. In onze vertaling een stil gebed. We weten eigenlijk niet zo goed hoe we dat woordje moeten vertalen. Maar psalm 16 en de psalmen 56 tot 60 hebben allemaal dit opschrift. De herziene statenvertalingen en ook de oude statenvertalingen die hadden hier een gouden kleinood. De King James Version, de Engelse vertaling, heeft het gewoon maar laten staan. A miktam of David. En de G51 had een kleinood en onze vertaling dus een stil gebed. Niet omdat dat nou de precieze vertaling is, maar wel omdat deze vertaling, denk ik, weergeeft hoe dit gebed gebeden is. een gebed in de stilte. Ik denk zo tegen de avond, als je de dag nog eens overdenkt, als je je bedreigd voelt, maar ook even tot jezelf komt en alles overdenkt. In de stilte van je kamer, in de stilte van je hart. En dan denkt, ik moet dit allemaal bij God brengen. In een stil en persoonlijk gebed. Dicht bij God willen zijn. Omdat je leven in gevaar is. Want dat hebben al deze psalmen met dit opschrift met elkaar gemeen. Het is het gebed van een enkeling die in levensgevaar is en dat in de stilte bij God brengt. Biddend tot God gaat en bij hem zijn heil zoekt. Want wat kun je nou doen als anderen het op jouw leven gemunt hebben? Het is vanochtend al het nodige gezegd in de kerkdienst over Oekraïne. De angst van de mensen, schuilend in metrostations, bang hun leven bedreigd. Huilende mensen om de doden die nu al gevallen zijn. En de gewonden en de angst, hoeveel meer zullen het er nog worden? Angst is een gevoel, een emotie, dat zomaar over je heen kan komen. Vooral als je leven bedreigd is. En dat was natuurlijk ook al zo voor David. Wat had hij ook een tegenstanders die doorlopend op zijn leven uit waren. De hele dag, schrijft hij in deze psalm. Geen moment krijgt hij rust. Vanuit hun hoge vesting bestrijden ze mij. Beeld van iemand die veel machtiger is. Ja, je ziet het ook gelijk weer voor je. Rusland tegen Oekraïne. Een overmacht. Ben ik niet tegen opgewassen. Ze zijn veel machtiger dan mij. Ze loeren op David als een leeuw op zijn prooi. Dat is een beetje het beeld. Ze loeren op hem, ze wachten hun kans af, bespieden mijn gangen en loeren op mijn leven. Hun woorden krenken mij. Je zou ook nog kunnen vertalen, ze verdraaien mijn woorden. Ook dat herken je weer in oorlog, wat er allemaal gezegd wordt over en weer. Waarvan je denkt, iedereen die dit hoort weet toch dat het niet waar is, maar het wordt wel gezegd. We zeggen wel eens, in een oorlog is het eerste dat sneuvelt de waarheid. En toch is die dichter van Psalm 56 voor niemand bang. Zo zegt hij het zelf. Het gevoel is er wel, angst, zeker. Maar hij gaat ermee naar God en het is helemaal weg. Ongelooflijk eigenlijk, hè? Psalm 56 vers 4 en 5. In mijn bangste uur vertrouw ik op u, o God, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik, angst ken ik niet. Wat kan een sterveling mij aandoen? En nog een keer, bijna in dezelfde woorden, in vers 11 en 12. Ik ben voor niemand bang. Wat kan een mens mij aandoen? Is dat voor u, voor jou, een beetje begaanbare weg? Als je ook zelf wel eens gevoelens van angst in je leven hebt. Dat je dan, ja, maar naar God gaat. En dat je bidt. En dat je dan ook tegen jezelf en de anderen kan zeggen, nou, dat is dan mooi voor elkaar, want ik heb bij God gebracht en mijn hele angst is helemaal weg. Angst ken ik niet. Wat kunnen mensen mij aandoen? Is het een suggestie voor de Oekraïners om het zomaar te doen? Bidden of God de angst wegneemt? Ja, natuurlijk zeggen we dan ook tegen elkaar. Moet je het doen. Het is ook zo. Dat als je naar God gaat in het uur van je angst, als je je bedreigd voelt, dat je rust en vertrouwen kunt krijgen. Maar al lezend denk ik ook wel, is het nou zo eenvoudig? Nou, laten we eerst maar eens kijken hoe David dat eigenlijk ziet. Want hij legt het ergens wel uit in deze psalm. Hoe die er nou bij komt dat als hij in het moment van zijn angst naar God gaat en zijn vertrouwen uitspreekt, dat die angst ook weg is. Hij legt het uit voor zichzelf, denk ik dan. In dat stille gebed, al nadenkend over, ja, hoe zie ik nou mijn leven en wie is God nou voor mij? Maar ook, denk ik, voor ons, als lezers, en richting God zelf, in wat hij tegen God zegt. En het is een soort cirkelredenering die eigenlijk wel mooi is. In mijn bangste uur vertrouw ik op God. En op God vertrouw ik en de angst ken ik niet. Het eerste wat David dus noemt is vertrouwen. Want vertrouwen is zeker weten dat iets goed komt. En vertrouwen op iemand is zeker weten dat hij of zij het voor jou goed maakt. En daartussenin dat zinnetje over dat woord van God. Vertrouwen op God die zich in zijn woord kennelijk zo aan David heeft geopenbaard, in zijn leven gekomen is, dat daardoor die angst toch verdwijnt naar de achtergrond. Vertrouwen dus omdat God spreekt. Omdat er woorden van God zijn gekomen in Davids leven die zijn hele voelen en ervaren en begrijpen en zijn emoties en zijn denken hebben veranderd. Gods woorden waarvan we weten dat ze ook daden tegelijk zijn. Ze werken iets uit in je leven. Als Gods woord in je leven komt, je leest biddend om zijn geest in de Bijbel, dan gebeurt er iets. Woorden die iets uitwerken van genade, van vergeving, van verzoening, van vrede, van rust en van eeuwig leven. En ook vergelding. God doet recht. Ook die gedachte komt bij David op en daar vindt hij ook rust bij. Heere, u ziet het toch allemaal wel. Zullen ze ontkomen? Zij die onrecht doen? Zij die het op mijn leven gemunt hebben? Toon uw toorn, God, en sla dat volk neer. Misschien best een heftig zinnetje, maar hij legt het wel bij God neer. David vraagt niet, geef mij de middelen om erop te slaan. Hij zegt, Heere, ik vertrouw ook op uw oordeel en uw vergelding. Nou, die woorden van God, die staan dus voor Gods toewending naar uw en jouw leven. Zijn nabijheid, zijn trouw en zijn beloften voor jou. God die altijd weer zegt, ik laat niet los wat mijn hand begon. Hij beschermt. Hij laat het kwaad niet bestaan. En daarom is denk ik ook dit stille gebed van David woord van God geworden. In de Bijbel terechtgekomen. Als getuige ervan dat je angst verdwijnt als je vertrouwt op God die met zijn woorden en daden in jouw leven bezig is. Omdat je Gods beloften kent. Omdat je God vertrouwt om wat hij al allemaal gedaan heeft in de geschiedenis van deze wereld en misschien ook in je eigen leven. Omdat je hebt ontdekt dat heel Gods wezen goedheid is. Dat is een prachtig voorbeeld, hè? Als Mozes graag de Heere God wil zien. En dan zegt God, ja, maar dat kan niet, want ja, als je mij ziet, dat overleef je niet. Dus, maar ik wil wel aan je voorbij trekken. Dan moet Mozes in een spelonk gaan staan en God trekt hem aan hem voorbij. En dan klinken woorden die God typeren. We lezen dan Exodus 34. De Heere ging aan hem voorbij en riep, Heere, Heere God, barmhartig en genadig, langmoedig, groot van goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid bestendigt aan duizenden. En die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Maar de schuldige houdt hij zeker niet onschuldig. Dat is die God die in Davids leven is gekomen. Die hij kent omdat hij zich laat kennen. Het onderstreept ook nog maar weer eens hoe belangrijk het is dat wij ook bezig blijven met het woord van God. Om altijd weer te ontdekken wie hij is. Voor jou, in jouw leven. Wie hij is in onze wereld. Wat hij bedoelt met ons leven en wat hij bedoelt met onze wereld. Als je ziet dat God trouw is, dat God recht doet, dat God niet loslaat, dan inderdaad denk ik dat je met David wel kunt zeggen, mijn angst verdwijnt, want ik vertrouw op hem. wat kan een mens mij doen? Maar David laat het daar niet bij, hij noemt nog iets. Ook wel iets heel moois, iets heel persoonlijks vind ik. En dat is dat God het allemaal weet, wat hem overkomt. Mijn omzwerving hebt u allemaal opgetekend, zegt hij. Omzwervingen dat altijd maar op de vlucht zijn en geen plek hebben om tot rust te komen. U weet het, elke dag en elke plaats. U heeft ze allemaal opgetekend. En mijn tranen, vang ze maar steeds weer op in uw fles. Want ik weet, u bewaart ze. Allemaal. Al mijn tranen. En dat geeft mij kracht. Dat maakt nu precies dat ik niet bang ben. Niet dat u alles uit mijn leven weghaalt wat moeilijk is. Maar wel dat ik zeker weet dat al mijn verdriet en al mijn moeite, alles waar ik mee worstel, door u gekend is, opgetekend in uw boeken. En dat mijn tranen, mijn verdriet, door u bewaard worden. Al mijn tranen vangt u op in uw kruik. Moet je eens voorstellen dat God al jouw tranen opvangt. En niet alleen die van jou, maar van je broeders en zusters om je heen. En de mensen die je kent, die verdriet hebben, die lijden. Van allen die ons voorgegaan zijn. Onvoorstelbaar. Wat een nood in deze wereld. Het gaat maar door. En het zal er blijven tot de Heer terugkomt. Maar God vangt al die tranen op. Toen wij in Enschede woonden, en dan gingen we naar Hilversum, waar onze ouders woonden. En als je dan terugkwam, dan was de afslag altijd langs de Grolsfabriek. Ik weet niet of je daar wel eens geweest bent, maar dat is de Grolsfabriek, natuurlijk helemaal Enschede. Maar daarbuiten staat op het terrein een gigantisch aantal kratten met lege flessen. Echt, dat je denkt, haast ontelbaar. Moet allemaal met bier gevuld worden natuurlijk. Maar stel je nou eens voor dat God alle tranen van de wereld moet bewaren. Zou God aan al die flessen bij de Grols nog niet genoeg hebben, denk ik dan. Nog niet voor een week. Alle tranen van de wereld, van christenen die vervolgd worden. Van kinderen die hun ouders zijn kwijtgeraakt in het geweld van een oorlog. Tranen van moeders die niet genoeg hebben om hun kinderen te eten te geven. De tranen van een vrouw of man die in de steek gelaten is door een partner, omdat hij er met een ander vandoor ging. De tranen van de zieke die van onderzoek naar onderzoek gaat, zonder te weten hoe het afloopt. De tranen van dat kind dat gepest wordt op school. De tranen over een geliefde die gestorven is. Jouw tranen. En de tranen van zoveel. God bewaart ze allemaal. Het is een uitroep, een vraag en een zekerheid tegelijk. Staat het niet allemaal in uw boek, zegt David? Ik denk wel dat dat vertrouwen is. En dat dat rust geeft. Angst die weggaat, omdat je weet dat God het allemaal weet. Te weten dat je gekend bent in jouw verdriet door de Heere. En dat zijn woord ook daad zal zijn voor jou. Daad van genoegdoening. Daad van herstel, van recht en van toekomst. Nou, nog weer even terug naar dat kerkje Dominus Flevit. De Heer weent het. Het plaatje mag er nog wel weer even op, daar heb je hem. Ik vond het wel heel treffend dat in dat venster, waardoor je dus op die stad Jeruzalem uitkijkt, niet alleen dat kruikje met die traan te zien is, maar ook het kruis. Die Heer weent, maar hij is ook trouw aan zijn belofte, aan zijn woord. Zijn belofte van leven, van genade, van vergeving. En Jezus weent niet in de eerste plaats om de vernietiging van die stad, hoe erg hij dat ook vindt en hoezeer hem dat ook gedaan zal hebben. Maar Jezus weent in de eerste plaats omdat de mensen geen uitweg wisten. Jezus weende in de eerste plaats omdat hij zelf niet werd geloofd. Omdat hij zelf niet werd ontvangen als de redder. Omdat hij zelf niet werd aanvaard als Gods antwoord op al onze tranen. Je kunt het lezen in Lucas 19. Jezus huilt en zegt dan over de stad: had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen. Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond gelijk maken en je kinderen verdelgen. Ze zullen geen steen op de andere laten. Omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend. Dat is wel indrukwekkend, hè? Jezus in onze wereld kwam en hij wist van al die tranen. En hij wist van al die angst. Maar hij wist ook van de oorzaak ervan. En Jezus komt om dat weg te nemen uit ons midden. En daarom doen wij er goed aan om die twee bij elkaar te houden. Zoals in dit raam ook is gedaan. Die tranen, dat kruikje, maar daaronder ook het kruis. Het kruis waaraan de Heer Jezus stierf. Waarin Gods woord echt daad werd. Zichtbaar werd. In alles wat nodig was. Het beeld van die tranen, ook van Jezus. Maar ook zijn weg, zijn bereidheid om naar het kruis te gaan. Bij het kruis van Jezus, daar vind jij vrede. En zo is de Heer ons nabij. Wenend over die verwoesting van ons leven, maar ook zichzelf gevend om dat te herstellen. Om het weg te nemen. Om de schuld en de zonde weg te dragen en er nieuw en eeuwig leven voor in de plaats te geven. Wat kan een sterveling ons dan nog aandoen? Als je dat mag geloven. Als je mag weten van opstanding dwars door alle lijden heen. Als je dat ziet, dan kun je net als David in Psalm 56 eindigen met een prachtig loflied op God. Met het verlangen om dan ook te leven voor zijn aangezicht. Hem te danken voor de redding van de dood. En zomaar op weg te gaan. En nee, Psalm 56 en het geloof zijn dan ook geen tovermiddelen om de angst zomaar even uit ons leven weg te toveren. En ik denk dat David de volgende dag die angst best ook wel weer gevoeld zal hebben. Hoe kan het ook anders als je bestaan bedreigd is? Maar toch altijd weer hier naar terug mogen gaan. Naar God die trouw is, met zijn woord in ons leven komt. En in Christus overwinnaar is. Over al onze pijn, verdriet, tot en met de dood aan toe.